De rubriek heet Open Kaart. 150 vragen over werk en leven. Te gast is theatermaker Ulrike Quade. Bekend vanwege poppentheater, waarbij ze handgemaakte menselijke figuren omtovert tot levensechte tegenspelers. Een nieuwe voorstelling, Maler en Kokoschka, is te zien in Amsterdam als lunchvoorstelling in Bellevue. En het gaat over het liefdesverhaal van kunstenaar Oscar Kokoschka en zijn muze Alma Maler. In het kort, zij verlaat hem en hij maakt een pop van haar die uiteindelijk van het leven beroofd. Welkom, Ulrike Quade.
Hallo.
Geïnspireerd op het liefdesverhaal van Kokoschka en Maler, maar eigenlijk is het gewoon een verhaal over de liefde.
Ja.
Een heel klassiek liefdesverhaal met alle wanhoop, alle passie, alle
Precies.
teleurstelling, alles erin.
Heel romantisch.
Heel romantisch.
Ja. Ja.
Hoe was het echte verhaal tussen Kokoschka en Maler?
Ja, kort en krachtig, zoals ook in de voorstelling te zien is. En hij heeft na de tijd dat zij weg is gegaan een pop van haar laten maken. En dat is nu precies 100 jaar geleden. En dat hebben we dus als aanleiding genomen om deze voorstelling te maken.
En die pop die schilderde die en die had die lief en die nam die mee overal naartoe tot hij inzag dat het niet werkte en die de pop onthoofde.
Ja, hij zag het eigenlijk al snel in dat het niet werkte. En daarom nam hij haar mee. Dus naar de opera en de stad in. En inderdaad, met een feestjesnacht hebben ze met vrienden heeft hij de pop onthoofd. Ja.
In de voorstelling zijn er ook poppen, één voor elke speler. En er zijn twee acteurs die elkaar eerst lief hebben. En dan geleidelijk aan ontspoort dat. Hoe komt het dat de pop eigenlijk in jouw werk zo'n grote rol speelt? Wanneer is dat begonnen?
Ja, van begin af aan eigenlijk. Ik was in Japan toen en ben met poppentheater in aanraking gekomen. En voor mij zijn poppen wezens die bepaalde dingen op toneel kunnen tonen die mensen maar moeilijk kunnen tonen. En dat heeft heel veel te maken met de beeldende kracht, denk ik, van de poppen.
En dat ontdekte je toen in Japan?
Ja, want in Japan is een hele rijke traditie van poppentheater. En het Kabuki-theater, dat is bijvoorbeeld ook gebaseerd op het poppentheater. En er is eigenlijk een hele poëtische laag in het spelen met poppen en maskers. Die ik daar dus in de diepte zeg maar heb leren kennen.
Ik ben vanochtend wezen kijken, of vanmiddag, hoe je het ziet. En eigenlijk, zoals ik al zei, het is gewoon een verhaal over de liefde.
Ja.
En dat zie je niet zo heel vaak. Dat een theatermaker het nog aandurft om gewoon sec een liefdesverhaal op het podium te brengen.
Ja, dat was ook een hele uitdaging. Hanna van Wieringen heeft dus de tekst geschreven. En wij wilden heel graag een romantische liefde op toneel neerzetten. En zijn vaak gevraagd, en wat dan nog meer?
Dan moet er nog iets bij, want liefde alleen is niet genoeg.
Nee. Actualiteit, politiek, maatschappelijke betrokkenheid. En wij denken juist dat het heel belangrijk is om het te tonen en om het nog te waarderen. Het is eigenlijk ook heel raar dat wij in deze maatschappij denken liefde is niet meer genoeg. Of liefde is te koop.
Want mensen zouden kunnen denken dat dit een historisch toneelstuk is op de titel zich baserend over een schilder en over Alma Maler. Maar dat is eigenlijk niet zo.
Nee,
dat had iedereen kunnen zijn.
Ja, het is wel fijn zeg maar dat zij het zo extreem hebben geleefd. En wij daar dus uit kunnen putten. Dus het is onze inspiratie. Dat is zeg maar de aanleiding waarom zij het zijn geweest. Maar het zou inderdaad iedereen kunnen zijn. En het is eigenlijk een pleidooi voor de liefde. Dat die nog mag bestaan.
Zij gaat weg bij hem, niet omdat ze op hem uit is gekeken, niet omdat ze of liefde op iemand anders is of wat dan ook, of niet omdat ze het over praktische dingen niet eens worden, maar eigenlijk omdat ze benauwd raakt door zijn obsessieve liefde.
Ja, dat, maar ook omdat ze een vrouw was van status. Dus zij was een muze voor veel mannen. Zij was dus getrouwd met Gustav Mahler en zij is dus doorgegaan zeg maar naar Gropius. En hij was nog niet iemand, hij was nog niet bekend. En zij zei ook, voordat we kunnen gaan trouwen wil ik heel graag dat jij een meesterwerk maakt. En hij was daar dus heel driftig mee bezig. Hij heeft daar ook honderden keren geschilderd. En Dus hij was heel driftig bezig om zijn meesterwerk te maken, om haar dus om met haar te kunnen trouwen. En uiteindelijk is hij dus eerder weggegaan. Ja.
Toch weer de muze geweest van deze man. Laten we beginnen met de kaarten. Hier zijn ze. Ja. Wil je er 8 voor me trekken?
8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ja. En dan kunnen we beginnen.
Ik draai ze allemaal om?
Ja.
Waar geef je het meeste geld aan uit? Op dit moment aan wonen?
Gewoon de huur?
Ja, nou ja, de hypotheek, zeg maar, voor het huis waar ik in woon. Ik woon in Amsterdam. En dat is denk ik toch het waar ik het meeste geld aan uitgeef. Ja. Kleine dingen waar ik graag geld aan uitgeef zijn boeken. Vooral kunstboeken. En reizen. Verre reizen.
Verre reizen, ja. Waar naartoe? Je noemde Japan. Al Japan.
Ja.
Ja. Dat is altijd gebleven.
Ja, ik ben vaak naar Japan teruggegaan. Ik ga ook dit jaar weer om poppen te bestellen voor een opera die ik volgend jaar ga maken. Dus ik heb daar een poppenmaker in Japan. En festival, vrienden. En ook een meester, een bunraku-meester die af en toe naar Nederland komt om les te geven aan acteurs en dansers en zo. En hij heeft ook les gegeven trouwens aan Afke en Marijn, de twee spelers van de voorstelling. Mala en Kokoschka.
Laten we de volgende vraag bekijken.
Ja. Wat is je gemoedstoestand op dit moment? Mijn gemoedstoestand op dit moment. Het is laat op de avond, dus ik ben rustig. Over het algemeen ben ik op dit moment heel erg excited. Hoe zeg je dat?
Opgewonden.
Opgewonden over natuurlijk de première die zaterdag aankomt. En over een eigen liefdesverhaal. Wat ook een grote rol in mijn leven speelt op dit moment.
Een nieuwe liefde?
Een nieuwe liefde, ja.
Hoe lang al?
Een half jaar nu. En hij woont in Mexico en komt voor de première naar Amsterdam.
En waar heb je hem dan ontmoet?
Hij is acteur en ik heb hem in Amsterdam ontmoet.
Laten we naar de volgende vraag gaan.
Wanneer is het idee voor dit werk geboren? Hanna van Wieringen en ik, we waren bezig met nieuwe ideeën voor voorstellingen. En ik heb een voorstelling gemaakt in 2016 over maniacs, over een real doll, een seksdoll met vinieren. En dat is eigenlijk een soort, was een idee van mij om te kijken, omdat in Japan de pop een hele grote rol speelt in de maatschappij, wilde ik kijken van waar speelt in Nederland en Europa de pop een rol in de maatschappij. En dat is dus dat een steeds grotere vraag is naar real dolls / sekspoppen die vooral mannen bestellen om thuis te hebben en om mee te leven, zeg maar. En dat was eigenlijk een, ja, toch wel behoorlijk performance-achtige voorstelling geworden. Door de maatschappelijke betrokkenheid ook. En eigenlijk het ontbreken aan een theatraal onderwerp. En toen kwamen we erachter dat Kokoschka dus 100 jaar geleden al zo'n pop heeft besteld. En toen vonden we het ook heel fijn dat het een historisch verhaal is, wat theatraler is en wat tegelijkertijd ook een enorm liefdesverhaal is. En dus ook de afwezigheid van een liefde spiegelt.
En zo ontstond dit verhaal.
Ja. Ja.
Laten we de volgende doen.
Ja. Wanneer verloor je je onschuld? Mijn onschuld? In de zin van naïviteit?
Ja.
Ik denk toen ik 18 was. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje. Zeer eigenlijk afgezonderd van de grote wereld. En
waar was dat?
Dat was in de tussen Keulen en Düsseldorf en Mönchengladbach in. Eigenlijk in de buurt van Roermond en Venlo. En toen ben ik, toen ik 18 was, naar de Filipijnen gegaan voor een vrijwilligersjaar. En toen ben ik daar in een oorlogsgebied terechtgekomen. En ik heb daar heel veel armoede mee gemaakt. En ik was daar dus 9 maanden voordat de Golfoorlog uitbrak. En toen moesten we weer terug. En dat heeft me wel helemaal veranderd. Ja, dat heeft mijn hele leven bepaald. Toen ben ik, denk ik, degene geworden die ik nu ben. Met alle reizen en alle interesse voor culturen en voor...
Ja. En in welke zin heeft dat je leven veranderd? Waarin ben je nu anders dan toen?
Nou, ik denk een wereldopenheid. Ja, waar je ook bent, we zijn allemaal mensen. En ook om te zien van hoe verschillend mensen opgroeien en mensen leven. En daar heb ik altijd een enorm interesse in gehouden. Ik ben veel ook in Azië geweest vooral. Ik heb daar co-producties gedaan. Ik heb in Hongkong gewerkt en Taiwan gewerkt. En ik ben ook langer, zeg maar, voor periodes daar geweest. En het heeft eigenlijk ook mijn werk bepaald, omdat ik tot op heden heel intens samenwerkingen opzoek. En ook helemaal niet schrik voor hele andere culturen. Ik vind het juist heel erg leuk.
We gaan de volgende vraag pakken.
Voor welk werk schaam je je? Voor welk werk wat ik heb gemaakt schaam ik me? Schamen is een groot woord. Dat gaat natuurlijk altijd weer over. Ik heb één keer in mijn ogen een mislukking gehad, gemaakt. En dat was een werk wat juist heel veel was verkocht. Dat was de tweede co-productie met de Just Rømgen Company uit Noorwegen. We hadden eerst The Writer gemaakt. Dat was een groot succes geweest. En daarna hebben we The Painter gemaakt. Dat was over Van Gogh en Munch. En eigenlijk zijn we er niet in geslaagd om deze twee mannen, om hen echt een reden te geven om elkaar op toneel te ontmoeten. En dan is schamen natuurlijk een groot woord. Maar ik heb toen nog zelf gespeeld. Ik ben pas een paar jaar geleden gestopt met spelen. En toen vond ik dat wel heel erg. Dat ik deze voorstelling moest ik iets van 65 keer spelen of zo.
Terwijl je eigenlijk wist dat hij niet helemaal geslaagd was.
Ja, ik vond het zo erg dat wij niet echt tot op de bodem een reden hadden gevonden. Ik bedoel, mensen hadden nog steeds, zeg maar, mooie dingen om naar te kijken. Er waren poppen op toneel. En we hebben daarmee gespeeld. Mensen vonden het virtuoos. Maar ik vind het dan niet genoeg. Ik vind dan...
Hoe doe je dat dan? Als je weet dat die voorstelling niet zo mooi is als die had kunnen zijn en je moet hem wel 65 keer spelen. Ja, hoe ga je dan dat podium op?
Ja, veel speelplezier opzoeken en veel, zeg maar, het ook in het speelplezier echt proberen te zoeken. Wat natuurlijk ook vaak poppenspelers doen, hè? Of nou ja, ik bedoel, ik heb de acteursopleiding gedaan en heb dus altijd een pop voor me, naast me, twee of hoeveel ik kan bespelen tegelijkertijd. En dat vaak wordt ook gezegd, ja, poppenspelen is een virtuoos kunstje. Dus je kan wel altijd heel veel doen. En mensen doen geloven. En mensen vinden het ook heel erg leuk om erin te geloven dat de pop leeft. Maar ik vind dat dan niet genoeg. Ik wil dan heel graag ook nog dat er echt een theatervoorstelling staat. Die zeggingskracht heeft. En ja, dat hebben we niet van elkaar gekregen.
Die keer niet.
Die keer niet. Ja.
De volgende vraag.
Wat is je grootste angst? Wat is je grote angst? Wat is je grote angst? Ik wil me niet door angst laten leiden. Omdat ik denk dat je vaak in je leven dingen moet willen of dromen of aangaan die ook met angst bezet zijn. En dat is maar een emotie en dat gaat ook weer over. Dat is de ene kant ervan. En als ik dan de vraag op een andere manier beantwoord, wat is je grote angst? Dan hoop ik toch inderdaad dat wij als maatschappij goed met elkaar kunnen leven. En dat dat in de toekomst zo doorgaat. Want daar vrees ik soms wel eens voor dat... juist doordat er zoveel culturen nu samenleven. En dat ik woon in Amsterdam. Amsterdam een beetje over wordt genomen door allemaal verschillende buitenlandse bedrijven enzovoort. Hoop ik dat er een soort gemeenschappelijk begrip blijft bij mensen.
En dat de samenleving niet uit elkaar valt. En hoe ziet die angst er dan uit als dat wel gebeurt? Wat voor visioenen horen daar dan bij?
Oef. Nou ja, dat kan verschillende kanten op. Dat is natuurlijk ook weer heel mooi materiaal om theatervoorstellingen dan weer van te maken. Daar ben ik ook inderdaad gewoon mee bezig. Ik heb nu een hele mooie serie gezien die heet Handmaid's Tale. Waar, dat is dan een soort futuristische verhaal waar de maatschappij eigenlijk steeds onvruchtbaarder wordt. En waar vrouwen weer zoals een bijbelse verhalen...
Een soort broedmachines worden.
Ja, en die worden dus eigendom van de regering, zeg maar. Dat is dus één scenario. Maar ja, ik wil niet het grote woord oorlog in de mond nemen... maar dat staat natuurlijk heel dicht voor de deur... als mensen elkaar niet meer begrijpen.
Het zou zomaar kunnen gebeuren.
Ja.
Laten we nog een kaart doen.
Wie was je eerste liefde in mijn leven?
Ja.
Een jongen uit de klas. Op de middelbare school.
In Duitsland?
In Duitsland.
En hoe heette hij?
Dolf.
Dolf.
Ja. Ja. Ik heb hem laatst na hele lange tijd teruggezien bij een klasreunie.
En?
Het was heel leuk. Het is helemaal over. Maar we hebben elkaar ook vaker tussendoor nog weer teruggezien. En ook elke keer weer opgezocht. Om nog te kijken of het er nog was. En ik was voor het eerst verliefd toen ik 15 was. En toen heb ik hem nog. Waren we nog een keer samen toen ik 18 was. En daarna volgens mij nog een keer met. Nee, voordat ik ben weggegaan uit. Nee, toen ik weer terug was. 3, 24. En daarna was het over. Het is toch altijd weer leuk om terug te kijken en om te kijken of het er nog is. Maar het is er niet meer.
Het is er niet meer. Nog één laatste vraag.
Wat zoek je voor eigenschappen in een vriend? Diepte.
Diepte.
Ja.
Intellectuele diepte.
Niet alleen maar. Emotionele intelligentie. Ja. Vertrouwen, dat je iemand kan vertrouwen. Eerlijkheid.
Dat soort
dingen.
De voorstelling heet Mahler en Kokoschka. En die is te zien in Bellevue. De première is zaterdag. En daarna gaat de voorstelling nog door Ulrike Kwade. Dank je wel.
Ja, dank je wel.